Een bejaarde maffiabaas bewerken met een hangslot.
Ja, Panse reality tv met een man, een bakje rijst en een blote pielemuis.
Ja, dit zijn zomaar wat onderwerpen die voorbij kunnen komen in de podcast De Nummer 1 Aller Tijden.
Bram Krikke, die ook wel geschiedenisnerd is, en ik, Stijn van Vliet, lijstjesfanaat, nemen elke week een mooi geschiedenisverhaal mee.
Alleen er is altijd maar één verhaal het beste verhaal en dat is dan De Nummer 1 Aller Tijden.
Luister dit vooral exclusief op Podimo en heb je nog geen account, dan kun je natuurlijk ook gewoon gratis een account aanmaken via www.podimo.nl/Bram en Stijn.
Chef de Mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL.
We gaan vandaag van de leegstaande zwembaden in Californië naar een back-to-school party in de Bronx. En we eindigen met een 360 quadruple downside tall whip en een 8 meter hoge schutting van de Gamma in Adler-Rikstel.
Ja, en van Aya Nakamura via Edith Piaf naar Jessica Schilder in Volendam.
Ja, je zou het een rollercoaster kunnen noemen.
Maar dat is dan weer net geen urban sport in Parijs.
Het is toch Pieter van de Hogeband. Hij wint.
Goud voor Ellen van Lange.
Dubbel salto, de Flying Dutchman. En hij staat.
Ik van Assen, los. Volledig gaan. Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Dit is gigantisch.
Nog 127 dagen tot de Olympische Spelen in Parijs. Welkom bij Chefs de Mission, de podcast waarin we ons samen met jou, de bankzitter, voorbereiden op de Olympische Spelen van Parijs. Zodat dat de leukste Olympische Spelen ooit worden.
Ja, en we gaan vandaag kennis maken met een aantal urban sports. Ja, dat is dan weer zo'n onderdeel van de Olympische Spelen waar ik nog niet zoveel van af wist. Mm. Dus freestyle BMX, skaten en over breaking. Nou, daar hebben we het al eerder over gehad. Maar daarover bellen we vandaag met B-girl India Saju. Ja, even over het afgelopen sportweek.
We staan bekend als een positieve show.
Ja.
Maar dit was toch wel een Debbie Downer weekendje.
Vond je niet? Ja, nou maar echt.
Ik had er echt heel veel zin in. WK Short Track.
Ja, ik had heel veel zin in
Rotterdam.
In Suzanne Schulting.
Ja.
Die natuurlijk ook wel zo gehyped was dat ze kon alleen nog maar verliezen.
Ja, en
dat
de wederopstanding was iets te grotesk aangekondigd.
Ja, maar dat vond ik dus heel sneu, want het ging dus ook echt helemaal fout. En
ja.
Nu heeft ze de enkel gebroken en heeft nog gereden met een gebroken enkel.
Ja, dat is echt Bambi op ijs.
Ja, en die tranen, ik kan niet tegen die tranen dan.
Ja, ik vond het wel schitterend. Zij doet geen dingen half, dat mag ik wel. Dus of grandioos winnen, of spectaculair verliezen.
Ja.
Ja, nou die valpartij was natuurlijk ook, ik bedoel, in als een drama, maar natuurlijk schitterend dat je er zo afgaat.
Klaas-Jan van der Wij heeft er een foto van gemaakt.
Ja?
Ik weet niet of ik hem mag jatten en op de socials mag zetten, maar dat was echt, dat is gewoon een schilderij wat je daar ziet. Je ziet alle emoties op die gezichten, je ziet die val, echt fantastisch.
Ja, ik vond het, er werd een soort nieuwe rivalry geboren. Hè? Want die Hanne de Smet, die zo. Belgische, die ex-trainingsmaatje van Schulting.
Mm.
Die weggestuurd zijn uit Heerenveen omdat ze de Belgen te goed werden. Die kregen er even stevig van langs.
Zo, dat was echt een soort koude oorlog die er werd uitgevochten, zeg maar.
Ja.
Over, zij zei dat?
Zei ze dat?
Ze mag wel eens even wat beter naar zichzelf gaan kijken.
Ja.
Maar dat is dus ook weer hoe ik sport graag zie.
Ik ook. Ja.
Ik hou wel van een beetje.
Je hebt vijanden nodig.
Zeker.
Nou, Hanne de Smet, bij deze, benoemd tot vijand van de show.
Is ook zo.
Ja, het was niet het enige drama.
Nee.
Want we hadden natuurlijk vorige week over baanwielrennen. Hartstikke leuke aflevering weer.
Zeker.
Veel geleerd. Maar toen ging het onder andere natuurlijk over Hedrick Harry Lafrijsen.
Mm-hmm.
Die ook dat weekend in Hongkong de Nations Cup zou rijden. En tevens zijn verjaardag zou vieren. Dat deed met een verjaardagstaartje. En dat viel een beetje verkeerd.
Ja, er is voedselvergiftiging opgetreden. Hè?
Ja.
Een slecht taartje.
Ja, en het is wel een beetje pijnlijk, moet ik zeggen. Want hij had het aangekondigd als dit moet de knockout. Hongkong wordt de knockout voor de concurrentie. Dus ik ga daar nog één keer laten zien. Ik ben de allerbeste. En jullie maken geen schijn van kans in Parijs. En het effect uiteindelijk is dus, hij heeft dus de keirin niet gereden en de teamsprint niet gereden. De teamsprint ging vervolgens, pijnlijk genoeg verloren.
Mm-hmm.
Dus de Australiërs, eigenlijk de grote concurrenten van Nederland straks in Parijs, die wonnen. Die hebben een lekkere boost gekregen.
Ja.
De keirin reed hij niet. En in de sprint was hij eigenlijk nog een beetje ziek. Kwalificeerde hij zich wel, maar heeft hij zich teruggetrokken bij de kwartfinale. En ook daar was het, is dus eigenlijk in plaats van dat we de knockout hebben uitgedeeld, hebben we de concurrentie hoop gegeven.
Ja.
Dat het kan in Parijs. Harry is niet ongenaakbaar.
Ja, maar nu gaan we weer even de omgekeerde psychologie doen.
Daar hebben we jou voor.
Ja.
Ja.
kijk, Harry had ook te vol voor zichzelf kunnen worden na deze knock-out.
Ja.
En dat je dan een beetje op je lauren gaat rusten. We weten allebei hoe het is als je te succesvol bent.
Zeker, ja. Lekker op het bankie. Baasuitje erbij.
Precies. Dan denk je, nou, zo red ik het ook wel. Ja. Met iets minder inzet.
Mm-hmm.
En nu is hij natuurlijk getergd, hè. Nou moet het gaan gebeuren.
Ja.
Nou gaat hij ze in Parijs allemaal poepie laten ruiken.
De luiheid, als mocht hij er zijn, zeg maar, dan is hij nu wel weg. Want volgens mij hebben ze nu... Want het is, wat ik wel goed vind, zeg maar, zoiets kan natuurlijk ook in Parijs gebeuren.
Mm-hmm.
Dus en fijn dat hij zijn verjaardag alvast gevierd heeft en weet wat een voedselvergiftiging betekent voor je prestaties.
Ja.
Dat hebben we dus straks in Parijs. Hij is in Parijs niet meer jarig, dus dat is alvast winst.
Precies.
Ja.
Nou, ik heb nog steeds hoop. Ik geloof gewoon dat het goed komt.
Heel veel, ja, daarom. Absoluut. Dan was er natuurlijk het traditionele Olympische nieuws, wat we elke 4 jaar groot soort uitgemeten op nu.nl.
Ja.
Hoeveel condooms worden er dit jaar verspreid in het Olympisch dorp?
En rapapa, het zijn er 300.000.
Ja.
Ja, en dat vinden ze allemaal zo, wat een leuk nieuwsfeitje. Hoe gaan mensen seks hebben? Jemig.
Ja. Ja, maar ik was er dus een beetje met de hulp van sportgeschiedenis.nl. Het prachtige platform van Jurrit van der Voren, die ook wel eens te gast is geweest hier over Amsterdam 28. Hè?
Dat was leuk.
Hartstikke leuk. Maar die had een heel mooi... Het is blijft vaak zo'n beetje lacherig, weet je. Oh, 300.000 condooms en de Olympische gedachten. Dat idee.
Lekker met elkaar meedoen.
Meedoen is belangrijker dan winnen. Maar die was een beetje in de geschiedenis gedoken. En dat is eigenlijk heel interessant om te zien. Dus in de jaren 60 kwam dat voor het eerst ter sprake. En dat was natuurlijk de seksuele revolutie. Dus toen moest daarover na worden gedacht van hoe gaan we hier eigenlijk mee om. In 1976 in Montreal werden dus voor het eerst condooms uitgedeeld. Maar dat was nog voor de AIDS-epidemie. Dus dan was eigenlijk seks was nog iets. Ja, werd nog niet geassocieerd met ziekte of onveiligheid of wat dan ook. Dus wat er dus ook gebeurde, was dat atleten er vooral die condooms gewoon gebruikten om waterballonnen van te maken en die van een balkon naar elkaar te gooien. Maar bijvoorbeeld in Calgary 88, dat was echt het hoogtepunt van de AIDS-epidemie. Daar werd dus echt serieus, zeg maar, aandacht besteed aan het gevaar van AIDS.
Yeah.
En dat een condoom je daartegen beschermt. Dus daar hingen ook in het Olympisch dorp overal posters over seksuele veiligheid, weet je, wat je moest doen om AIDS te voorkomen. 300.000 is overigens niet het record. Weet jij wat waar de meeste condooms zijn uitgedeeld?
Ik denk Sydney.
Nee, Rio de Janeiro.
Oh ja, oké, dat had ik ook willen weten. Ja, ja.
Dus ik dacht, vond ook weer niks. Het verbaasde me ook weer niks.
Nee, precies.
Ja. Nee, maar dus serieuze aanrader als je, zeg maar, voorbij het grapje van de 300.000 hoeveel condooms. Het zegt ook de hoeveelheid condooms en de manier waarop daar, zeg maar, het Internationaal Olympisch Comité omging met de distributie ervan. Zegt ook echt wel heel veel over hoe wij in die periodes tegen seks aankeken.
Ja.
Echt interessant.
Ja, hey, en dan wilde jij het ook nog even hebben over Aya Nakamura.
Ja, ken jij haar?
Nee.
Dat verbaast me, want Aya Nakamura lijkt me iemand die jij wel zou waarderen qua muziek.
Leuk.
Zij is de meest beluisterde Franstalige zangeres ter wereld. Ze is half Malinees, half Frans. Een beetje afrobeat, R&B, pop, hip-hop. Een beetje door elkaar, mengt ze een beetje door elkaar. Super groot op Spotify. Ook echt miljoenen albums verkocht. Ze had een nummer 1 hit in Nederland, ik denk 2 jaar geleden. Jaja heette dat.
Mm-hmm.
Oh nee, 2018, sorry. Het is wel lang geleden. Misschien kunnen we daar even een heel klein stukje van luisteren. Ja,
die ken ik wel.
Ja, 400 miljoen streams op Spotify, dit liedje.
Normaal.
Is nog meer dan Europapa. Ja. Maar zij is dus echt groot. Echt een wereldster. En ze had dus ook een nummer 1 hit in Nederland. Maar zij is dus, was een relletje over haar. Want zij is dus, was op visite bij Macron. De president van Frankrijk.
Mm-hmm.
En zij had het over de openingsceremonie. En zij is gevraagd om te zingen bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. En Macron had gevraagd naar haar, wat zou je eigenlijk willen zingen? En zij zei, ik ben groot fan van Edith Piaf. Dus ik wil heel graag La Vie en Rose wil ik zingen tijdens de openingsceremonie. En dat is wel, ja, dat is natuurlijk echt te gek.
Fantastisch.
En wat ik dus tegenkwam, Jaja was dus het eerste Franstalige lied dat op nummer 1 stond sinds 1961 in Nederland. Moet jij eens raden welk liedje dat was, 1961?
Was dat dan Lavinia Roos?
Non, je regrette rien.
Ah.
Ook weer Edith Piaf.
Ja.
Ja, dus ze is de opvolger van Edith Piaf. En ze gaat Edith Piaf zingen in, tijdens de Spelen. Maar er was dus heel veel gedoe over. Omdat zij volgens de, nou met name conservatief, extreem rechts.
Tuurlijk.
Niet Frans genoeg was. Omdat ze half Malinees, half Frans was. Om op zo'n belangrijk moment een lied te zingen.
Racisme. Ja. Maar die mensen kennen allemaal niet...
Gezondheid.
Die mensen kennen allemaal niet het Nederlands programma Op Volle Toeren. Wij zijn natuurlijk gepokt en gemazeld daarin, zeg maar. Weet je nog, met Ali B?
Zeker.
Ja, en dat dan allemaal jonge artiesten dan een oud nummer gingen remixen.
Ja.
Wat eigenlijk altijd betekent dat Willeke Alberti een rapper naast zich kreeg. Maar was gewoon hartstikke leuk. Ja. Er zijn echt leuke dingen uitgekomen.
Ja, hartstikke leuk programma.
Ja.
Zeker, ja.
Dus Fransen, het kan prima.
Het kan prima.
Dan nu... De urban sports. Wij gaan helemaal hip doen, Willem.
De urban sports.
We zijn hip en cool.
Ja, urban zijn we.
Helemaal
ja,
niet oud.
Behalve als je het zo zegt.
Ja, ik voel me nou heel erg die meme van hello fellow kids, how are you? Ja. Een skateboard op mijn rug.
Ja, nee, ja, zo is het wel een beetje. Ja. Ik denk dat we nog vaak dit gevoel gaan krijgen gedurende deze uitzending.
Geeft niks.
Ja, leuk. Het allereerste bid voor Parijs 2024 had urban sports eigenlijk al een hele belangrijke rol. Parijs is natuurlijk een wereldstad met heel veel culturen en ook heel veel urban sports. En eigenlijk hadden ze dat de organisatie gezegd, we willen dat urban sports een plek krijgen op onze Olympische Spelen. Maar we willen ook dat urban sports een plek krijgen in de stad. Dus we willen niet dat het in stadions gebeurt of in afgesloten gebieden. We moeten in de natuurlijke omgeving van die urban sports moeten we proberen om ze een podium te bieden. En dat is geworden Place de la Concorde. Dat is heel vet. Helemaal aan het einde van de Tuileries. Aan het einde van de Champs-Élysées. Daar wordt deze zomer dus zo'n tijdelijk stadspark gebouwd. En dat is eigenlijk de locatie voor breaking, BMX freestyle, skateboarden en het 3-tegen-3 basketbal.
Mm-hmm.
En het is tegelijk, wordt het ook een stadion waar geloof ik 40.000 mensen in kunnen of zo. En het is ook een plek waar gedurende de Spelen ook allerlei entertainment is. Dus er worden concerten gehouden, er zijn tentoonstellingen, er zijn demonstraties van allemaal verschillende sporten, ook allemaal in dat park. Dus dat wordt echt een viering van urban sport, zeg maar, in een backdrop van echt, een van de wereldsteden.
Ja.
Ja, echt super vet.
Mm-hmm. Heel gaaf. Nou ja, we gaan er een paar voor jullie uitlichten om ze wat beter te leren kennen en zodat wij dan ons minder oud voelen als we er deze zomer naar zitten te kijken, omdat we het gewoon wel snappen.
Mm-hmm.
En Willem, jij begint met skaten, vertel me.
Ja, skaten, eigenlijk skateboarden.
Ja.
Want dat staat op het programma van Parijs. Ja, dus ook op Place de la Concorde in twee competities, street en park. En om te beginnen, of om te begrijpen wat die onderdelen street en park eigenlijk inhouden, moet je eigenlijk even terug de geschiedenis in. Want waar komt skateboarden vandaan? Uit Californië. Dus skateboarden vindt zijn oorsprong in Californië van de jaren 50 ongeveer. Waar surfers eigenlijk naar een manier zochten om te kunnen surfen, ook als de golven niet wilden meewerken.
Oh.
En ze vonden toen een oplossing in leegstaande zwembaden. In Californië. De zogenaamde bowls. Dat waren van die gewoon leegstaande zwembad. Waar je dus uitstekend bleek te kunnen skateboarden. Met toen nog een surfplank op rolschaatswielen.
Nou ja.
Maakte zelf. Larry Stevenson. Dat was de jaren 50. Jaren 60 was er een man die heette Larry Stevenson. En die ging eigenlijk dat skateboard doorontwikkelen. En die deed één belangrijke uitvinding. Dus die surfplank is natuurlijk helemaal plat.
Mm-hmm.
En wat hij maakte was, in plaats van zo'n platte houten plank, boog hij de achterkant van de plank een beetje om. En dat heet de kicktail van het skateboard. En die maakt het mogelijk dat je met zo'n bord allerlei trucjes kunt doen. Want daarmee kun je hem opwippen en kun je hem roteren. En heel veel meer dus dan alleen maar rechtdoor rijden en een beetje bochtjes maken.
Ja.
Dus dat was eigenlijk een uitvinding die het skateboarden in één keer onderscheiden van een soort reserve-surfen. Wat zo maar te zeggen.
Ja.
Maar je zou kunnen zeggen dat het onderdeel park eigenlijk zijn wortels heeft in die leegstaande zwembaden van Californië. Want park onderdeel is dus letterlijk een park.
Een
skatepark.
Ja.
Met allemaal verschillende obstakels, zoals bijvoorbeeld bowls. Nou ja, dat is inderdaad dat zwembad idee, zeg maar. Ramps en bends, dus de bochten waar je dan zo doorheen scheurt. Waar die skateboarders de snelheid opbouwen om dan in de lucht hun trucjes uit te voeren. Dus het zijn eigenlijk vooral sprongen die ze maken.
Hey, en even tussendoor, want jij bent zelf...
Skateboardvader.
Ja, precies, een skateboardvader. We hebben het hier vaak over jou als paardrijvader gehad. Ja. Maar we moeten het nu hebben over jij bent een skateboardvader.
Mm-hmm.
Heb je zelf al eens op een skateboard gestaan?
Ik heb zelf wel eens op mijn skateboard gestaan, ja.
En hoe ging dat?
Nou, niet zo goed.
Het is moeilijker dan het...
Het is makkelijker dan je denkt. Maar het is, vallen doet wel echt pijn.
Mm.
Ja, ik ben wel ook op een leeftijd waarin het niet zo handig is om... waarin ik wat minder flexibel ben, zeg maar.
Ja, nee, ja.
En waarin een botbreuken ook tot inkomensverlies leiden. Laat ik het zo maar zeggen.
Ja, ja, wij zien al zeg maar aan het einde, boven de horizon het woord artrose zo voorzichtig gespeld staan. Dat is gewoon
Maar het is... wat ik leuk vind is bij mijn skateboardschool hebben ze dus ook 30-plus lessen.
Oh.
En dan sta je met andere vaders en moeders sta je op skate. Dus daar heb ik nog wel eens overwogen.
Ja, leuk. Man.
Ja, maar als ik kan zien zeg maar hoe groot het verschil is in de leercurve van mijn zoon van 7 in vergelijking met mij, zeg
ja.
maar. Ja, dat is wel echt pijnlijk.
Ja, ja. Maar in Nederland is het skateboarden wel gewoon
zeker.
Booming.
Booming, ja. Nee, laten we daar zo eventjes op inzoomen. Mm. Laten we even naar die park kijken, want voor het park skaten is het waar je straks in Parijs gaat zien. Krijgt elke skateboarder krijgt 3 runs om zo hoog mogelijke score te gaan neerzetten. Een run is dan 45 seconden waar je dus zoveel mogelijk van die air tricks moet doen. En de hoogst behaalde score van die 3 runs stelt dan als eindscore. En wie dan de hoogste score heeft, heeft uiteindelijk gewonnen. En dat wordt dus ook weer beoordeeld door een jury. Dus die kijkt naar de hoogte en de snelheid van de trucs terwijl ze in de lucht zijn. En of dat de atleten alle obstakels hebben gebruikt bijvoorbeeld in een run. Dus dan krijg je dus een score. Maar je had ze ook nog street. Dus het zijn eigenlijk 2 aparte onderdelen. 2 plekken waar je goud kunt winnen als skateboarder. Ook eigen specialisme. Dus je hebt zeg maar skaters die gespecialiseerd zijn in park en die in street gespecialiseerd zijn.
Ja.
En dat street lijkt eigenlijk nog veel meer op het zeg maar klassieke straat skateboarden. Dus weet je wel? Dus je hebt zo van die... Ja, ik weet niet of waar dat in Zwolle is, maar in Amsterdam heb je een heleboel plekken waar bijvoorbeeld voor het Stedelijk Museum nog een heleboel zeg maar plekken in de stad waar je vaak skateboarders ziet die gebruik maken van straatmateriaal.
Ja, van trappetjes, bankjes, leuningen, dat soort dingen. Ja,
ja dus street skateboarden gaat over inderdaad van die handrails en over trappen en over ramps. Eigenlijk allemaal hindernissen inderdaad die je op straat tegenkomt. En ook daar gaat het dus over, beoordeelt een jury hoe goed je dat doet. En dan heb je 2 runs van 45 seconden. En de hoogste van die 2 runs die wordt dan meegenomen in de eindscore. En de beste atleten, daar zit dus een finale ronde bovenop. Dus de beste atleten krijgen dan vervolgens ook nog een kans om hun beste tricks te laten zien. En dan zeg maar de hoogste score voor die beste trick telt dan ook weer mee voor je eindscore.
Oh ja.
Die worden dus bij elkaar opgeteld. En dus je hebt twee verschillende onderdelen. Eentje die heel erg uit dat zeg maar die Californische zwembadcultuur komt. Je ziet ook dat Amerikanen daar nog best wel op domineren. Dat is best wel grappig.
Oh ja.
En die straatcultuur, zeg maar, waar dat skateboarden later naar toe geëvolueerd is, zeg maar. Dus dat is wel leuk dat je allebei die 2 ontstaansgeschiedenissen daar allebei wel in ziet.
Ja.
En sinds 2022 in Tokio werd het skateboarden dus officieel opgenomen in het Olympisch programma. En als je goed kijkt naar het artwork van deze podcast, dan zie je daar mij de coverall dragen.
Mm-hmm.
Zoals het heet, een coverall.
Oh ja.
Die de Japanse skateboarders droegen toen. Ontworpen door de Nederlandse ontwerper Piet Parra. En daar waren wij ook als Nederland met 3 atleten aanwezig. Roos Vetsloot, Kate Oldebeuving en Candy Jacobs. En er is een goede kans dat zij in Parijs weer onze delegatie zijn met z'n 3. Die spelen, weet jij daar nog iets van? Heb jij toen skateboarden gekeken?
Zeker. Ja, ik heb dit al eerder in deze podcast verteld. Het skateboarden en BMX'en zaten toen in dezelfde dagen. En dat waren de dagen dat ik op een camping in Noord stond met mijn gezin.
Ja.
En dat mijn zoon van 1 de hele tijd om 5 uur 's ochtends wakker was. En dan ging ik met hem wandelen rondom Norg.
Ja.
En daar heb ik toen dit allemaal gezien. Want het was allemaal begonnen allemaal om 5 uur 's ochtends.
Ja.
Dus ik had dan de livestream aan. En dan liep ik zo met een buggy door het Drentse land. Dus ja, zeker mooi gezien.
Ja, dan heb je 1 iemand gemist. Want deze speler van dit trio in ieder geval. Want die spelen stonden voor dit trio ook wel in het teken van een best wel pijnlijk contrast. Want Candy Jacobs was in Tokio het eerste lid van Team NL dat op de Olympische Spelen in quarantaine moest. Zij heeft dus 10 dagen lang in een hotel buiten Tokio gezeten. In een klein kamertje waarvan het raam niet open mocht. En waar zij ook geen de buitenlucht in moest. Ze werd echt geïsoleerd.
Jeetje.
En zij heeft daar echt, zag ik in een filmpje bij de NOS ook echt heel zwaar mee gehad. Ook na afloop. Kunt je natuurlijk voorstellen als je daar zeg maar vol enthousiasme uber geprepareerd en getraind naartoe gaat. Zij was toen nummer 2 van de wereld. Het echt kans om te winnen ook daar. En je komt daar en je krijgt niet... je krijgt niet de kans om te doen waarvoor je gekomen bent. Maar in ruil daarvoor word je 10 dagen opgesloten in een hotelkamer. Ja, je wordt natuurlijk helemaal gek.
Ja.
En zij hadden het dus ook over het mentale gevecht dat die 10 dagen eigenlijk waren. Met inderdaad geen buitenlucht. Dat vond ze heel erg. En gewoon slecht eten. Maar zei ook, het leidde ook gewoon tot twijfel over mijn sport. Weet je, wil ik hier nou wel mee doorgaan? Het was zo'n teleurstelling geworden. Ze is in therapie geweest om weer een soort te herstellen van wat er was overkomen. En weer de lol te vinden in de sport. Heel, heel zware tijd gehad. En de andere kant, want ik zei al, het contrast, was Kate Oldebeuving.
Mm-hmm.
Toen nog bekend als Skate Kate.
Zeker.
Die tijdens de openingsceremonie de vlag mocht dragen van Nederland. Samen met Tjerandy Martina. Het was nogal een contrast tussen Oldebeuving en Jacobs. En hoe zij Tokio hebben beleefd.
Mm-hmm.
Was afgelopen week voor de laatste internationale krachtmeting. Voor de Olympische kwalificatiefase voor de Spelen in Parijs. Die gaat eigenlijk in 2 delen. Dus je hebt nu gaan de 44 beste mannen en vrouwen volgens de World Skate Tour ranking. Naar een tweede en laatste fase van de Olympische kwalificatie. Voor in totaal 22 plekken voor street en 22 plekken voor park. Dus je hebt eigenlijk zo'n dubbele kwalificatie. Alle drie de Nederlandse skateboardster, dus Zwetsloot, Oldebeuving en Jacobs, wisten een plek bij die beste 44 voor elkaar te krijgen op het onderdeel street.
Mm-hmm.
Bij de mannen lukte dat niet, dus die zijn sowieso al klaar. En die derde, over wie we het dus nog niet hebben gehad, Roos Zwetsloot, is eigenlijk de beste van de drie op dit moment. Zij haalde ook als enige in Tokio de finale. Daarin werd ze 5e. Dus echt super knap. Olympisch diploma, volgens mij, als je top 8 gaat.
Mm-hmm.
En zij is nu zo'n beetje rond de top 10 van de wereld op street skateboarden, zeg maar. In een sport die echt qua niveau geëxplodeerd is sinds de Spelen in Tokio.
Ja joh.
Dus deze dat skateboarden op de Spelen aanwezig was, heeft echt gezorgd voor een bizarre niveauverhoging van deze sport. Jacob zegt daar bijvoorbeeld over, je ziet het niveau echt met de dag stijgen. Vooral bij de vrouwen. Zij was dus de nummer 2 van de wereld in Tokio. Mm-hmm. Zij is beter geworden in skateboarden. Maar ze is nu de nummer 28 van de wereld.
Ja, dat is ongelooflijk.
Ja. Dus, en je ziet het ook eigenlijk aan de top 10 op dit onderdeel van de wereld. Dus als je naar de top 10 van de wereld ranking kijkt, zeg maar. Dan zie je dus de nummer 1 van de wereld op dit moment is Momiji Nishiya uit Japan. Die 13 jaar was toen ze goud won in Tokio op dit onderdeel.
Oh my.
En als je naar die top 10 kijkt, bij de vrouwen op het onderdeel street, daar staan dus 2 14-jarigen. Geboren in 2010, Nienke.
Oh, hou op. Het doet gewoon fysiek pijn wat je nu al tegen me zegt. Ja.
Maar 2 14-jarigen, een 15-jarige, 4 16-jarigen, iemand van 17, iemand van 18. En de stokoude 24-jarige Pamela Rosa uit Brazilië.
Ongelooflijk. Ja, maar die was in Tokio ook heel goed, toch, Pamela Rosa?
Ja. Maar dit zegt dus, sowieso heel veel Japanners ook op dat onderdeel street. Wat ik al zei, Park is eigenlijk iets meer Braziliaans en Amerikaans georiënteerd. Maar het zegt zoveel over, vooral die jonge leeftijd zegt zoveel over. Er is gewoon een hele nieuwe generatie die veel eerder begonnen is met skateboarden. Die veel methodischer werkt aan het verbeteren van hun trucs en het optimaliseren van hun kundes voor wedstrijden. Dat het niveau van zeg maar wedstrijdskateboarden echt zoveel hoger is. En je ziet nu eigenlijk dat die eerste generatie, dus die 14-jarigen die op hun 6e begonnen zijn met skateboarden, dat die uitjes, alles van 24 jaar en hoger, dat die gewoon allemaal voorbij streven. Ja. En dat heeft ook, jij vroeg net aan mij of ik het wel eens geprobeerd heb, dat skateboard. Kijk, het verschil is ook wel, als je 6 bent, heb je en minder angst, Je zwaartepunt ligt veel lager.
Mm-hmm.
Je bent veel flexibeler in je lijf. Dus het doet veel. Als je valt, zeg maar, sta je ook weer sneller op.
Ja.
Dus er is ook wel logica in dat dat het een sport is waar je vroeg mee kunt beginnen. Waar je heel veel voordeel bij hebt.
Ja.
Als je het op je tiende al een beetje op niveau kan, zeg maar.
Ja, het is net met schaatsen. Dat moet je ook gewoon zo vroeg mogelijk leren. Want ja. Hoe ouder je bent, hoe meer angst je krijgt voor het ijs. Dat is
ja.
Gewoon wat het is.
Ja.
Ik vind het altijd heel grappig bij het skateboarden. Want Kate Oldebeuving, haar moeder.
Ja.
Die ken ik al heel lang uit het Utrechtse.
Mm-hmm.
Dan voel je dus ook oud. Dat je je meer identificeert met de moeder dan met de sporter zelf. Maar Elsbeth, haar moeder, heeft altijd van jongs af aan Kate daarin gevolgd. En ook laten zien, zeg maar, hoe snel zij goed is geworden.
Mm-hmm.
En dat je dus nu bij Elsbeth op haar Instagram en zo precies ziet van dat Kate nu de hele wereld over skate.
Ja.
En dat je dus ook het contrast ziet inderdaad met hoe toen zij 14 was en dat er nog een ouder mee moest en zo, dat de wereld was.
Ja.
En nu hoort ze al bij de senioren zo'n
beetje.
Ja,
absoluut. Ja, nee, precies, bij de veteranen hoort ze.
Ze is een veteraan en ze is 18, 19.
Ja, ja.
Ja, dat is ook echt.
Echt absurd.
Ja, joh.
Ja, nee, dat is het wel. Maar het zegt zoveel over die ontwikkeling van die sport natuurlijk. Dat je gewoon zo'n hele generatie. Het is ook om de zoveel tijd wordt er weer een of andere 8-jarige Japanner opgedoken. Die dan fantastisch blijkt te kunnen skateboarden. Het is echt.
Ja, wie weet dat Dudok Junior dat over een paar jaar. Je weet het niet,
Willem. Ja, wie weet. Nee, maar dat zie je dus ook wel in Nederland. Dus er komen eigenlijk steeds meer skateparken bij, bijvoorbeeld. Vrijwel elke zichzelf respecterende Nederlandse stad heeft er inmiddels één. Mm-hmm. En bijvoorbeeld Candy Jacobs heeft hier aan de Kraanvogelstraat in Venlo-Zuid samen met haar vader een skatepark gebouwd.
Vet.
Waar de Venlose skateboard community in zijn gang kan gaan. En dus naast dat zeg maar die faciliteiten, dus dat zal denk ik wereldwijd wel gelden, of in ieder geval in een aantal landen, in ieder geval in Nederland, naast dat die faciliteiten steeds beter worden, zie je dus ook dat er dus dat methodische trainen heel erg in opkomst is. Mm. Dus ik vond het echt fascinerend. Mijn zoon zit dus bij de skateboardschool Amsterdam. Ja, die volgen gewoon een heel programma over hoe je zeg maar in 6 stappen, 6 niveaus, zeg maar met per niveau uitgeschreven welk kunstje, welke truc, welke vaardigheid je moet bezitten en hoe je die traint, zeg maar, hoe je telkens ietsje verder komt.
Oh ja.
Dus daar wordt ook echt heel methodisch gebouwd aan gewoon een generatie skateboarders die veel beter zijn dan al die mensen die het door schade en schande, vallen en opstaan hebben moeten leren.
Ja.
Want hoe het voorheen ging, ik heb toevallig Piet Parra, je ontwerper, er nog wel eens over gesproken.
Mm.
Die zei, wij moesten in onze tijd VHS-banden van grote wedstrijden in Amerika moesten we opzien te duikelen in een van de gevage winkel. In Amsterdam wel een soort skatewinkeltje was die dan VHS-banden uitleende of verkocht of wat dan ook.
Ja.
En dan gingen we kijken, wat doen ze eigenlijk voor trucs en hoe kunnen we die nadoen, weet je wel? Terwijl nu is dat echt zo, het is zo anders.
Heel YouTube staat vol met wat je allemaal zou kunnen doen, hoe je dat dan moet doen.
Maar hier blijkt dus wat de Olympische status ook voor een sport kan betekenen.
Te gek.
Voor Jacobs wordt het nog wel het spannendst, die kwalificatie. Want er zijn dus 22 plekken. Zij is momenteel de nummer 28 van de wereld. Maar goed, als ze het dus straks in de tweede en laatste fase van de kwalificatie goed doet. En dat zijn dus 2 Olympische qualifier events in Shanghai in mei en in Budapest in juni. Dan maakt ze natuurlijk wel kans. Want ze, 28 is ook weer niet zo ver van de 22 vandaan.
Nee.
En ik zou het haar zo gunnen naar die corona-hel in Tokio. Van full circle te gaan, zeg maar. Moet je gewoon lekker presteren in de Parijs, toch?
Ja, precies. En dan is je enige. Het is, hierna zal het ook niet meer heel lang duren voor haar. Als in, ik zie haar niet over 4 jaar nog een keer gaan. Dus
nee, precies.
Nu of nooit.
Ja, de laatste kans. Ja, zou het echt verdienen.
Ja.
Fingers crossed.
Dan gaan we het nou hebben over freestyle BMX. En bij BMX denk ik ook vooral dan aan fietscrossen.
Ja.
Dus echte race, hè? Dat is ontstaan in de VS aan het einde van de jaren 60. En dat kwam dus uit de motocross. Want bij de motocross lagen die heuvels er al. Toen dachten ze, we gaan er eens een keer met de fiets overheen. Kijken wat er dan gebeurt. Nou, dat bleek hartstikke leuk. Ja, die opleving van BMX crossen, dat is echt in de jaren 80 gekomen.
Ja.
Eigenlijk net zoals het skateboarden. Dat het toen ook heel erg in de populaire cultuur voorbij kwam.
Ja,
zeker. In films en zo. Ik geloof dat in Back to the Future dat hij op zo'n BMX rijdt.
Ja.
Dus ik heb ook een heel sterk Stranger Things gevoel erbij. Bij die BMX'en.
Uh-huh.
Nou ja, wij Nederlanders zijn er ook echt wel goed in. Dat fietscross racen. Dat
elk jongetje kreeg toch en elk meisje kreeg toch een BMX'je fietsje vroeger.
Zeker.
Ja.
En dat is dus al vanaf 2008 is het Olympisch. En als je dan aan BMX crossen denkt, dan denk je natuurlijk aan Jelle van Gorkum, zilver in Rio 2016.
Ja.
Nick Kimman, goud in Tokio. En de zusters Smulders, Laura Brons in Londen in 2012 en Merel Brons in Tokio. Maar goed, BMX Freestyle, dat is dus nieuw.
Ja.
Dat is sinds 2020 Olympisch. En dat valt dus wel onder de urban sports. En
ja,
dat...
ik ken het ook dus van. Dus in Amsterdam heb je dus de House of Urban Sports.
Mm-hmm.
En dat is dus een indoor hal. Waar dus de eerste niveau skateboarden worden gedaan. Maar ook inline skaten. Maar daar rijden dus ook voortdurend jongens op BMX fietsjes over die schansen en zo.
En weet je wat is het leuke is? Weet je wie ervoor gezorgd heeft dat dit Olympisch is geworden?
Nou?
Een Nederlander.
Ja?
Het is echt waar, ja. Die heet Bart de Jong. En die komt uit adele Rikstol. En die was zelf oud-wereldkampioen en een Nederlands kampioen.
Mm-hmm.
Al was Nederlands kampioen freestyle BMX. Was ook een beetje, hoeveel mensen doen dat in Nederland in die periode? Niet zoveel.
Nee.
Nou ja, maar hij was het.
Mm-hmm.
En hij heeft dus heel erg gelobbyd bij het IOC.
Ja.
En dat is hem dus, in 2020 eindelijk gelukt. Hij heeft daar jarenlang voor gelobbyd, is eindelijk gelukt. Dus dat is echt te gek.
Beetje de tijdsgeest mee natuurlijk, dat ze jongeren willen betrekken.
Ja.
En dat je dat ziet, dat urban sports eigenlijk dat probleem moet oplossen.
Ja, dat is allemaal mooi, maar ik moet even gewoon even zeggen,
zeker.
Het is een Nederlander. We claimen dit.
De Anton Geesink van zijn tijd.
zeker. Nou, wat is het nou met BMX Freestyle? Je moet dus, als atleet krijg je 60 seconden om zoveel mogelijk trucs te laten zien.
Mm-hmm.
En elke truc heeft een bepaalde moeilijkheidsgraad. En dat wordt bepaald door het aantal punten. Dus de hoogte van de sprongen, stijl, creativiteit bij het uitvoeren.
Ja.
Dat wordt allemaal beoordeeld. En dat totale aantal punten bepaalt de uiteindelijke winnaar. En die trucs zijn dus echt heel spectaculair.
Ja, ja.
Het is onze showrunner Maaike heeft hier ooit een verhaal over moeten maken. En die was dus ook bij deze Tom van den Boogaard, waar we het zo over gaan hebben, aanwezig bij een wedstrijd.
Ja.
En zij heeft hem dingen zien doen. Ze zei, ik kan niet eens uitleggen hoe het ging, zeg maar.
Ja.
Het zijn zulke hoge sprongen. Het gaat zo snel. Er worden zulke bizarre draaien gemaakt. Dat is echt ongelooflijk. Daarover later meer. Nou ja, voor de cross-BMX'ers, die trainen allemaal op Papendal.
Mm-hmm.
Die hebben daar dan ook zeg maar een baan die precies lijkt op de baan die ze op de Olympische Spelen moeten doen. Dus die wordt steeds aangepast aan, oké, welke Olympische Spelen zijn het? Hoe ziet de baan er daaruit?
Dan gaan we hem kopiëren.
En dan kun je daar tot in den treuren alles op oefenen.
Zeker, ja.
Maar voor de freestyle BMX'ers is het Park Area 51 in Eindhoven.
Oh ja.
Daar zitten zij allemaal.
Ja.
Daar zijn al die toprijders dagelijks aan het trainen. En sommigen zijn ook dus verhuisd om daar maar dichterbij te wonen. Die houten baan is dus alleen in het middenstuk vlak. En tegen de zijkanten zitten allemaal schansen in alle denkbare hoeken en standen. Zodat je alles daar kunt trainen. Nou is dus het grappige. Een van de medewerkers van Area 51,
mm-hmm.
dat is Tom van den Boogaard. Ik noemde zijn naam net al. Ja. Hij is 28 jaar en hij is de hooggeplaatste Nederlander in het freestyle BMX'en. Hij is 28ste, staat hij op de ranglijst.
Okay.
Hij komt uit Aarle-Rikstel.
Nou, dat zit het mekka van de Nederlandse BMX.
Zeker. Dat is natuurlijk niet toevallig. Hij zag Bart de Jong freestyle BMX'en en dacht, dat is gaaf, dat wil ik ook.
Mm-hmm.
Dus waar een klein dorp groot in kan zijn.
Wat goed.
Ja, heel erg leuk. Ja, nou ja, BMX freestyle valt dus nog niet onder de topsporten. Dus er is ook weinig geld om hen te ondersteunen in materiaal en in transport en dus ook met de wedstrijden.
Dat betekent dan dat je niet zeg maar bij het hoofdprogramma van NOC-NSF hoort, toch?
Precies.
Ja, we zetten er nog niet op in op deze sport.
Nee, en daarom werkt Tom van der Boogaard dus ook gewoon bij Area 51, want anders dan kan hij het gewoon allemaal niet betalen. En dat is dus ook het lastige bij dat freestyle BMX, want al zou je heel goed zijn in je sport, je moet het ook financieel rondkrijgen.
Ja.
En die wedstrijden zijn over de hele wereld. En als je dan geen NOC-NSF topsporter bent, trek de poeplap maar. Want er is een wedstrijd in Brazilië. Oh, maar een paar weken later is er een wedstrijd in de VS. Oh, dan dat is gewoon niet te doen financieel.
Nee, maar dit is dus ook fascinerend. We hadden het net over dat skateboarden en hoe dat geëxplodeerd is naar de Olympische Spelen. Dus die Candy Jacobs zegt dus ook, een van de grote verschillen is dus ook het verschil in sponsorgeld wat er daarvoor en daarna in die sport gepompt wordt. Dus waar voorheen zei, moesten we in haar begintijd was het echt een beetje sprokkelen. Weet je wel, een sponsorcontractje hier en een klein sponsordealtje daar. En hier een merkje dat je wat gratis spullen geeft, zeg maar. Mm. Nou, nu gewoon een industrie waarin de grootste skateboarders eigen schoenen krijgen van Nike. Eigen lijnen skateboards gaan introduceren. Weet je wat? Het is, voorheen was het alleen maar voorbehouden aan Tony Hawk.
Ja.
Maar inmiddels is het gewoon een industrie geworden.
Ja.
Ja, en dat is natuurlijk waar je natuurlijk bij BMX misschien ook wel op hoopt. Na zo'n Olympische Spelen.
Ja, nou, dat heeft dus ook heel erg te maken met hoe goed je dan dus bent. Want de top van de BMX'ers zullen dit ook al wel hebben. Maar als je 28e staat, dus nog niet. Ja, Tom heeft wel persoonlijke sponsors. En die maken het mogelijk om die sport dan voor hem om hoog niveau uit te oefenen.
Ja.
Dus hij krijgt al wat ondersteuning. Maar veel toernooien waar hij dan aan deelneemt, die worden bijvoorbeeld dus niet vergoed.
Mm-hmm.
Er is trouwens nog een Nederlander die uit zal komen op de Urban Sports OKT's. En dat is Lynn van der Meer uit Roosendaal.
Okay.
Ook een vrouw.
Ook alweer uit Roosendaal.
Het is ongelooflijk.
Nou, jeetje.
We kunnen eigenlijk wel de rest van Nederland afstoten. En voor deze Olympische Spelen gewoon heel Brabant pakken. Want dan hebben we echt...
Dat is wel vaak zo hoor. Brabant doet het vaak goed op de Spelen.
Paarden ook altijd.
Ja.
Ja. Grappig aan Van der Bogaert is, hij is de eerste man ter wereld die een 360 quadruple downside tall whip lukte.
Oh, dat lukte mij gisteren ook nog.
En daarom zit je hier nu met een neck brace, Willem Dudok.
Ja.
Nee, dat is dus... Ik heb hem even uitgezocht op YouTube, want het is...
Wacht, wil je dit nog één keer zeggen hoe dit heet?
De quadruple downside tall whip.
Quadruple downside tall whip.
Ja. Hij vertelde, in de achtertuin van mijn ouders in Aalen, Rikstel, hebben we dus hij woonde daar nog in coronatijd. Toen hebben ze daar een grote schans gebouwd. En hij gebruikte dan een lier voor de startsnelheid. En dat ging te hard. En toen had hij dus een hersenschudding en een gebroken sleutelbeen, omdat hij zichzelf gewoon te hard gelanceerd had.
Okay.
Toen heeft hij een startsteiger van 8 meter hoog gebouwd. En daar heeft hij dus steeds die 360
op. Wel vet dat je dan na zo'n ongeluk en een hersenschudding niet opgeeft. Nee. Maar gewoon denkt, oké, we moeten een soort nieuwe iteratie van dit idee gaan bedenken.
Maar ik zie nu ook zeg maar dat Tom van der Bogaert gewoon in een rijtjeshuis in een woonwijk in Adelaar woont. En dat die buren zo zitten. Wat zetten jullie in de tuin? Ik dacht dat het een schutting werd, maar hij wordt steeds hoger.
Ja, 8 meter schutting van de gamma.
Ja. En niet in de lengte, dames en heren. Nee, ongelooflijk. Maar nou ja, hij ging dus dat oefenen. En die 360 is dus, je draait je lichaam naar links, terwijl je stuur dan vasthoudt.
Mm-hmm.
En je gaat 4 keer met fiets en al 90 graden om. En tegelijkertijd trap je de achterkant van je fiets de andere kant op. En dat is dus de essentie van freestylen.
Ja.
Dingen bedenken en dan uitvoeren. Dus het is ook gewoon heel veel klooien. Net als met dat skaten. Dat is ook gewoon het leuke daaraan.
Ja.
Je ziet hem dus echt door de lucht vliegen. Hij moet eerst heel veel snelheid maken. Dan vliegt hij door de lucht. En dan zie je dus de 4 keer zeg maar dat fietsje zo. Floep, 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 floep. Ja. En dan komt
rondjes draaien.
Ja, en hij erboven zeg maar.
Okay.
Ongelooflijk.
Ja.
Ja, het is echt te gek. De kwalificatie vindt plaats in mei en juni. Er zijn in Parijs 24 plekken bij de mannen en de vrouwen in totaal. Waarvan er 2 naar Frankrijk gaan.
Mm.
Ja, Van der Bogaert zegt, het is heel ingewikkeld met die puntenlijst. Want er zijn dan 12 tickets en eentje gaat naar het organiserende land. 8 tickets worden verstrekt via de kwalificatielijst voor landen. En wij als Nederland zijn op die lijst 10e. Dus daar krijgen wij de kaarten dan niet van. Er blijven 3 kaarten over en die kunnen ze dus op het WK als individueel sporter verdienen. Dus daar moet hij het van hebben.
Ja.
Dus dat wordt wel heel erg spannend. Wat nou het leuke is zeg maar in deze sport, en volgens mij geldt dat ook heel erg bij het skaten.
Mm-hmm.
Is dat het een hele... er hangt een hele andere sfeer aan dan bij alle sporten die wij hiervoor hebben besproken. Het is veel meer een community en iedereen moedigt elkaar aan en traint met elkaar en staat te juichen als een ander een trucland waar die tijdenlang op geoefend heeft.
Mm-hmm.
Dat zag je ook bij die filmpjes van die 360 van Tom van der Bogaert. Dat iedereen eromheen ook staat te juichen van dat het hem gelukt is. En niet alleen zijn fans, maar ook al zijn collega's. En dat is ook omdat ik Kate dan een beetje via de moeder heb gevolgd.
Mm-hmm.
Dat je ook ziet dat ze hebben ook heel vaak logees. Dat zijn er weer sporters uit andere landen die dan bij hen logeren. Weet je? En dat zijn dan de concurrenten van een dochter.
Nee, maar dat is bijzonder aan die urban sports. Dat het inderdaad, al die sporten zijn bijna meer lifestyle dan dat ze sport zijn. En inderdaad, waar superveel kameraadschap rondomheen heerst. Dus bij dat skateboard in Tokio was het ook zo'n contrast, vond ik, met heel veel andere sporten. Namelijk inderdaad dat je zelfs op het hoogste podium tijdens de Olympische Spelen gewoon sporters elkaar ziet aanmoedigen.
Ja.
Weet je wel, voor hetzelfde onderdeel.
Ja.
Die gewoon blij zijn voor elkaar. Dat ze, waar je bijna het gevoel hebt, zeg maar, het maakt niet zoveel uit wie er wint. We zijn toch wel blij.
Ja.
En dus, nou ja, vind ik het ook lastig om mezelf daartoe te verhouden. Weer. Omdat het gewoon...
Ja.
Nee, maar het is gewoon een andere manier van sportbeleving. En daar komen we zo bij breaking ook nog wel op. Er zit natuurlijk daar, naast dat het een lifestyle is, zit het ook nog op het vlak van dat het dat er ook altijd iets kunstzinnigs zit in die sport. Yeah. Dus dat het, hè, dat is een beetje, nou ja, zie artistic swimming, zeg maar. Het gaat niet alleen over prestatie, het gaat ook over creativiteit en innovatief vermogen en improvisatievermogen. Mm-hmm. Weet je wel, dat soort zaken die bij een heleboel andere sporten echt veel minder belangrijk zijn. Op de 100 meter sprint hoef je niet creatief te zijn. Zeg, moet je gewoon zo hard mogelijk rammen en rennen.
Ja. En die shorttrackers die kunnen elkaar de haren invliegen, zeg maar.
Ja, precies.
Omdat ze elkaar uit de wedstrijd duwen. Nou, ja. bij de skateboard zullen er nooit iemand van de ramp afduwen.
Nee, dat gebeurt gewoon niet. Maar ze willen het ook mooi doen allemaal. Ja. Want dat is de essentie van de sport. Is ook de mooiste truc, weet je. En de origineelste en de bijzonderste. Nou, en ook bijvoorbeeld, je ziet het ook aan de manier. Nou, dat zal dan bij de BMX'ers wat minder zijn. Maar bij de skateboarders en bij de breakers, weet je wel, zit ook die hele kledingstijl, weet je wel. Die heel redelijk uniek is voor die urban sports of zo. Mm. Dus het is... Ik vind het leuke vreemde eend in de bijt. En het zit, we hebben het helemaal aan het begin van deze reeks Chefs de Missions nog wel eens gehad over het kunstenprogramma van Amsterdam 28. Ja, ja. Weet je wel, dat is dat vroeger dat schilderkunst en architectuur en literatuur ook gewoon.
De Narvende Maremme. Ja,
dit is eigenlijk, die urban sports staan eigenlijk in die traditie.
Ja.
Weet je wel, proberen, het is het artistieke programma eigenlijk van de Olympische Spelen.
Ja, en ook eigenlijk wat Pierre de Coubertin ooit bedacht heeft. Weet je, het meedoen is belangrijker dan winnen principe.
Ja.
Ja, ik weet niet of Pierre de Coubertin ooit had kunnen bedenken dat dit, zeg maar, bij het skaten, zeg maar, nog het meest naar voren zou komen. Maar hij zal trots toekijken vanaf zijn wolk, gok ik.
Ja.
Hey, breaking.
Ja, ook in Parijs.
Ja.
Voor het eerst en misschien wel voor het laatst, want in Los Angeles 2028 staat het niet meer op het programma. Mm. Breaking. Niet breakdance, zoals we al eerder hebben gezegd.
Als oude mensen,
Als oude mensen. De sport heet breaking. En als we die sport willen snappen, dan voor skateboarden moesten we naar Californië. Voor breaking moeten we naar New York.
Mm-hmm.
En specifiek naar 11 augustus 1973.
Oh?
Jij bent van de algeschiedenis ooit. Weet jij wat er op 11 augustus 1973 gaande was in New York?
Dat is niet de dag van de grote blackout, toch?
Nee, daar was de back-to-school party van Cindy Campbell. Vond daar plaats.
Dan komt er met een heel origineel, serieus antwoord. Ja. Maar leuk, bedankt.
Ja, nee, maar dit was een historisch buurtfeest. Oh. Namelijk wat zij daar gaf. Want haar broer Clive was DJ. En zijn naam was DJ Cool Herc. En hij draaide daar voor het eerst. Was een hele technische jongen. Die heel veel van muziek hield. En hij heeft daar voor het eerst twee draaitafels aan elkaar verbonden.
Oh.
En daar is de hiphop geboren.
Nah.
Voor het eerst staat een prachtig artikel, overzichtsartikel in Volkskrant over. Die zullen we even, want het was vorig jaar 50 jaar geleden, mm-hmm. dat zo was. Maar daar is de hiphop geboren. En uit die hiphop cultuur, dus we hebben het hier over de Bronx in New York. Daar is de hiphop geboren. En uit die hiphop cultuur met zijn DJ's en zijn MC's kwam ook breaking en breakdance. Want dat was de manier waarop je danste op hiphop.
Ja, en ook wel toch een beetje een soort strijdachtig dingetje, toch?
Ja, nee, precies. Dus een alternatieve manier van het oplossen van conflicten tussen groepen.
En dat was op zich in die tijd in New York, in de armere buurten, best wenselijk dat je een keer een andere oplossing zou zoeken.
Zeker,
dan. Het was veel bende geweld.
Ja, dus precies. Dus ontstonden in allerlei buurten ontstonden crews, breaking crews, zeg maar. En die gingen tegen elkaar dansen en battelen om, nou ja, eigenlijk om onder andere conflicten op te lossen. Nou ja. Een makkelijke manier te vinden om de strijd met elkaar aan te gaan zonder dat daar messen en kettingen en pistolen bij te pas kwamen.
Hey, dance it out. Rock Steady Crew.
Ja.
Oké, ga ik heel dom doen.
Goeie les om, precies, feel old yet.
Hield meteen op, zag je?
Nee, maar dus breaking, iedereen kent die beelden wel, toch? Van headspins en zo, dat soort dingen. Dus het je snel voetenwerk, energiek, acrobatische bewegingen, dansen, hiphop, je kent het wel.
Ja.
En die atleten, dus de dansers, die worden dus ook de B-boys en de B-girls genoemd. Dat vind ik echt fantastisch.
Mm-hmm.
Waarbij die B dus staat voor break, omdat de dansers op de break van de muziek hun moves laten zien. Dus heb je bijvoorbeeld B-boy X-Ray, B-girl Mad Max, een hele goede Belg. B-girl Senorita Carlotta, Mighty Duck, Spider-girl, Hero 10. Ze hebben allemaal dus soort van bijnamen. En zo is er dus ook B-girl India, met wie we zo meteen even gaan praten. Want B-girl India komt gewoon uit Den Haag en die doet dansen voor Team NL. In Parijs is het straks dus niet met crew tegen crew of buurt tegen buurt. Hoewel het heel vet zou zijn geweest.
Ja.
Maar het is 1-1 battelen. Dus je krijgt 2 mensen in een ring die om zijn beurt, elk 3 keer, met elkaar hun vaardigheden proberen te bewijzen. En de beats die worden afgespeeld, die worden dus van tevoren niet gedeeld met de atleten.
Oh, wauw.
Dus de DJ staat daar muziek te draaien, ja, zeg maar. Die atleten weten niet wat er komt.
Het is niet als bij de dressuur met paard, dat je dan wist...
Een eigen kuur mag uitzoeken.
Nou komt Enya. Nee. Komt Vangelis met iets. Nee, het is gewoon godzegende de greep en kijken maar.
Ja, precies.
Leuk.
En het is ook, ja, dus dat is heel leuk en ook heel spannend dus. Want je weet niet wat er komt. En onderdeel van de act is dat je reageert op de muziek die er komt. Dus het is echt freestyle, een improvisatie, luisteren naar wat er gebeurt en daarop proberen in te spelen. En die beoordeling wordt dan, zeg maar, van hoe goed jij bent, wordt dan gedaan door 9 juryleden. En die kijken dan onder meer naar bijvoorbeeld muzikaliteit. Dus in hoeverre pas je aan op de muziek. Techniek, dus in hoeverre heb je de controle over je beweging. En hoe ziet dat eruit? Vocabulair, dat is hoe je tussen je bewegingen, tussen je moves door schakelt. Dus wat je stijl is, zeg maar. Dat moet er niet... stukje voor stukje zijn, maar het moet een soort vloeiende beweging zijn allemaal. En originaliteit bijvoorbeeld. Dus nieuwe zelfbedachte moves, die score je heel veel punten mee. Ik dacht, ja, we kunnen hier heel lang over praten. We kunnen natuurlijk ook even gaan praten met onze B-girl India.
Ja.
India Sarju.
Mm-hmm.
Oud wereldkampioene, Europese kampioene. Die volgens mij als de eerste van Team NL haar ticket voor Parijs veiligstelde.
Ja, toch.
De eerste echte Team NL deelnemster. En ik heb dus even met haar gebeld.
Poging 2.
Hey, met India.
Hey, India. Met Willem van Chefs de Mission. Wat fijn dat we je even kunnen spreken.
Ja, zeker.
Ja, waar zit jij nu op dit moment?
Ik ben nu gewoon thuis.
Ah, lekker thuis in Den Haag.
Ja, in Den Haag.
Ja, hoe gaat het met je?
Ja, gaat goed. Bedankt. Hoe gaat het met jou?
Ja, hartstikke goed. Ik zag dat je op je Instagram dat jij het afgelopen weekend nog in Japan was.
Klopt, ja. Ik was afgelopen week in Japan.
Ja, wat bracht jou in Japan?
Ik was eigenlijk daar naartoe. Ik ging eigenlijk naartoe voor een wedstrijd.
Ja.
Maar ik kon helaas niet meedoen vanwege een kleine blessure. Maar ik ging daar gewoon naartoe doen om te trainen en eigenlijk een beetje Tokio te leren kennen.
Ja, en wat was je conclusie? Hoe vond je het, Tokio?
Ja, nee, super tof. Ik ben al een keer in Japan geweest, maar nu Tokio, dus ja, heel leuk.
Leuk zeg. En waarom wilde je specifiek trainen in Japan of in Tokio? Is breaking daar heel groot?
Nou ja, ik vlucht was al geboekt eigenlijk, voordat ik naar voor die wedstrijd ging.
Ja.
En toen kon ik de wedstrijd niet meedoen. En toen dacht ik van, nou ja, dan ga ik er gewoon naartoe om te trainen.
Ja. En een beetje van Tokio te zien.
Ja, precies. Ja, nee, er zijn gewoon heel veel goede dansers daar. Dus heb ik daar samen mee getraind.
Ja.
Dus was weer een goede ervaring.
Hey, jij pakte natuurlijk vorig jaar zomer op de Europese Spelen in Polen al het allereerste ticket voor Parijs. Hè? De eerste Europese atleten, breaker, die zich kwalificeerde. Wat is er sindsdien in jouw leven veranderd?
Ik denk gewoon wat meer aandacht. Gewoon wat meer media aandacht. Maar dus dat eigenlijk.
Ja.
En ik denk gewoon wat meer trainen.
Meer trainen.
Wat specifieker trainen, echt naar de Olympische Spelen toe.
Mm-hmm.
Want ja, ik train natuurlijk wel voor de Olympische Spelen, maar ik was nog niet geplaatst. En nu ben ik wel geplaatst en is het gewoon wat, ik weet niet, dan is het toch wat duidelijker, kan je toch wat gerichter trainen.
Ja, betekent dat dan nog iets? Betekent dat dan nog, zeg maar, jouw nieuwe status van gekwalificeerde atleet, zeg maar, betekent dat dan ook nog iets bijvoorbeeld in een verschil in ondersteuning vanuit Team NL bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld met betrekking tot je trainingsfaciliteiten?
Voordat ik naar de Europese Spelen ging, had ik al vanuit Team NL, daarna topsport, gewoon strength and conditioning en diëtisten en dat soort dingen. Dus dat had ik al.
Oh, ja.
Maar ik denk dat het nu nog wel iets makkelijker maakt voor als ik nieuwe dingen nodig heb. Vanwege mijn kwalificatie.
Ja, je traint wel nog gewoon in Den Haag, toch? Je bent niet in één keer naar Papendal verhuisd.
Nee, zeker niet. Ik train gewoon in Den Haag.
Ja, want hoe ziet jouw leven er eigenlijk sowieso nu uit? Want het moet natuurlijk best een beetje zoeken naar een balans, denk ik, tussen school en privé en trainen.
Ja.
Kun je ons eens meenemen in een, zeg maar, een doorsnee weekje India?
Ja, dat is eigenlijk gewoon school, trainen, slapen. Het is vooral dat.
Mm-hmm.
Maar daarnaast probeer ik ook nog wel gewoon leuke dingen te doen met vrienden en familie. Dus dat heb ik ook. Maar ja, dat verschilt een beetje hoe de week is. Maar normaal is het gewoon opstaan, school, trainen en dan soms nog een tweede sessie.
Ja.
Dus ja, dat eigenlijk. En dan gewoon slapen en dan weer repeat.
En die sessies, ben je dan de hele tijd aan dansen? Of zit daar ook bijvoorbeeld krachttraining en dat soort dingen tussen?
Ja, dus nu 3 keer in de week krachttraining.
Mm-hmm.
Dus ja, verdeeld over de week. En dan heb ik 4 breektrainingen. Dus ja, dat eigenlijk.
Ja. En doe je dit jaar ook eindexamen, begreep ik?
Ja, dat klopt.
Lukt dat een beetje om dat goed met elkaar te combineren? Want dat is natuurlijk ook nogal wat om dan gewoon voor je examens te moeten leren. Ik bedoel, het is niet zomaar een jaartje.
Het gaat zover wel goed.
Ja.
Dus ik sta er goed voor en ik heb genoeg hulp van mijn school. Dus dat komt helemaal goed.
Hey, wat betekent het in de breakingwereld nou eigenlijk? Die Olympische status van de sport, want het is natuurlijk heel nieuw. Voor mij voelt het af en toe een beetje, beetje contrair, zeg maar, met de aard van breaking. Dat het in één keer een soort competitieve jury-sport wordt. Voelt dat voor jou ook zo?
Nee, eigenlijk is breaking altijd wel best competitief geweest. Mm-hmm. Eigenlijk, dus sinds vroeger al deden mensen battles, maar dan in de cijfer. Dus dan, was het iets minder juryachtig, maar zo begon eigenlijk de battles. Van dat je in een cijfer, daar heb je ruzie en dan wil je zeg maar uitvechten in een battlevorm met dansen.
Ja.
En eigenlijk sinds vroeger zijn er toen ook gewoon al battles gegaan geweest met juries. En dan nu is het op de Olympische Spelen, dus het is wel altijd gewoon een jurysport geweest. Alleen is het nu echt erkend als sport en erkend op de Olympische Spelen.
Ja. Ja, precies. En is het, voelt het, want het is natuurlijk altijd een soort mix van kunstvorm en sport.
Ja, zeker.
Ja, maakt dan zeg maar die Olympische status, is dat dan hetgene wat het zeg maar meer naar de sportieve kant trekt in plaats van naar de kunstvorm? Of is het voor jou nog altijd een soort van balans tussen die twee?
Nee, ja, ik vind dat het sowieso een kunstvorm is, omdat het is super creatief en je bent gewoon echt een artiest, zeg maar, en kunstenaar. Maar daarnaast is het gewoon een sport, omdat het ook gewoon super intens is. Dus jij traint wel als een atleet. Maar daarnaast ben je ook gewoon super creatief bezig.
Ja.
Dus je bent gewoon heel intens bezig. Je traint 4-5 keer per week. Je hebt krachttraining. Je doet hetzelfde eigenlijk als andere sporten.
Mm-hmm.
Alleen heb je daarbij muziek en een creatief aspect.
Ja, heeft het voor jouw gevoel ook zeg maar de sport zelf breaking veranderd, zeg maar die Olympische status? Merk jij nou dat bijvoorbeeld dat betekent dat, weet ik veel, jouw competitie of andere dansers zeg maar serieuzer bezig zijn met hun sport in aanloop richting Parijs?
Ik denk dat mensen wel iets meer gefocust zijn,
mm-hmm.
maar ik denk dat iedereen altijd wel hard traint, zeg maar.
Ja.
En voor mij is het niet per se heel erg veranderd. Want ik zie het nog steeds als breaking. En ik vind het nog steeds super leuk om te doen. En ik vind alleen het enige verschil is dat je zeg maar culturele events hebt.
Ja.
En dat je ook Olympische events hebt. Dus dat is vanuit de WDSF. Dat is de Wereldfederatie zeg maar van mm-hmm. het dansen.
Ja.
En dan heb je die evenementen. En dan die is wel, de opbouw is wel anders dan een normaal event. Want normaal heb je dan een top 16 of doe je een pre-selection.
Yeah.
En dan heb je een top 16 en vanuit daar ga je naar de finale. En bij zo'n sportevent heb je dus dus ook een kwalificatie. Maar dan wordt het een top 32 en top 16. En dan is de top 16 een poolfase.
Mm-hmm.
En dan ga je zo naar de finale. Dus het is wel een iets andere opbouw.
Yeah.
Waardoor het wel anders is. En het sportevenement is ook wat anders qua publiek en qua jury. Want er is een heel jury systeem.
Yeah.
En zeg maar bij de meer culturele events heb je meer dat judges gewoon wijzen.
Het is gewoon meer smaak, zeg maar.
het is sowieso smaak, want het is een jury sport.
Yeah.
Maar zij wijzen gewoon. En bij de Olympische Spelen events heb je zeg maar wel dat er een jury is, maar proberen ze het iets objectiever te maken door bepaalde slides te hebben op een tablet.
Yeah.
Waardoor je kan zeggen, er zijn 5 dingen waar je een beetje op let. dat is creativiteit, techniek, muzikaliteit, nou dat dus. En dan kan je zeg maar slijden van wie dat meer is. Dus je probeert wel dat het iets objectiever is, maar het blijft altijd een jury-sport.
Ja, tuurlijk. Het is altijd interpretatie. Ja.
Ja, en een cultureel event is gewoon echt inderdaad meer smaak.
Ja, ja.
Is gewoon, ja, dat.
Hey, en even over jouw sport, hè, want op de Olympische Spelen gaat het natuurlijk debuteren. En ik denk dat dat voor heel veel mensen misschien wel de eerste keer is dat ze breaking in ieder geval in deze zeg maar competitieve vorm gaan zien. Ik was heel blij dat we dat laatst in Antwerpen Sporza, de Belgische tv-zender, zeg maar het hele toernooi uitzond. Dus ik heb al een soort voorproefje kunnen krijgen van hoe Parijs eruit gaat zien. Ik vond het super vet. Maar ik vond het ook wel zeg maar bij vlagen soms best moeilijk om te volgen. Weet je, als je een ongeoefende kijker bent, dan is het soms best lastig om te zien van ja, waar wordt nou op gebaseerd, zeg maar wie er gewonnen heeft en wat is nou hetgene wat je moet doen om wanneer ben je echt goed, zeg maar. Wat zou jij nou zeggen, wat het publiek eigenlijk van breaking zou moeten weten om het meer te waarderen of om het goed te kunnen volgen?
Ja, dus ik denk wat best cliché, zeg maar, dat breaking vooral veel trucjes is. En wij noemen dat power moves. En dat is heel technisch en dat is ook echt heel lastig en moeilijk. En super tof om te zien. Maar vooral als mensen dat zien, denk zelf vooral dat de mensen die dat doen hebben gewonnen.
Yeah.
Maar creatief zijn is ook heel belangrijk. En dat is misschien wel iets wat zwaarder weegt dan dus die power moves en die trucjes.
Mm-hmm.
Dus ja, het is vooral als iemand heel creatief is en origineel. Dus eigenlijk wil je als danser niet op elkaar lijken. Je wilt zo uniek mogelijk zijn.
Ja.
En zo creatief mogelijk zijn. Dus ik denk, als je dat ziet, dat vooral heel belangrijk is om te winnen. En ook muzikaal zijn. Dus jij kan de hele tijd de muziek negeren, maar wel al die trucjes doen. Of jij kan de hele tijd op de muziek dansen en minder goede, moeilijke trucjes doen en nog steeds winnen.
Ja.
Want muzikaal zijn is ook gewoon heel erg belangrijk. En misschien wel het belangrijkste eigenlijk.
Ja.
Dus,
een van de fascinerendste dingen die ik in Antwerpen ontdekte, was dat en ik denk dat dat goed is voor de luisteraar ook om te weten, dat de DJ dus de muziek uitkiest. En dat jij als danser dus geen idee hebt, zeg maar, waar je uiteindelijk op moet gaan dansen, toch?
Klopt, er is een DJ en die is gewoon verantwoordelijk voor heel World Event. Dus die draait de muziek en van tevoren weten wij niet welke muziek wij krijgen.
Ja. Heb je dan voorkeuren of denk jij van, doe je het altijd gewoon met wat je aangeboden wordt?
Ja, dat sowieso, want we kunnen niet zelf kiezen, maar ik ben vaak wel gewoon tevreden van wat de DJ draait. En ik kan eigenlijk overal op dansen en dat is eigenlijk ook wat je zou moeten doen. Want je moet gewoon op het moment zelf kunnen freestylen en aanpassen op de muziek.
Maar weet je dan bijvoorbeeld al wel wie dan de DJ in Parijs gaat zijn? Of is dat dan ook nog een verrassing? Als in, kun je een beetje voorbereiden op zijn of haar muzieksmaak die daar gedraaid gaat
worden? Dat zou zeker kunnen. Ja, op dit moment weten we nog niet wie de jury of wie de DJ is. Maar dat wordt wel aangekondigd natuurlijk.
Yeah.
Maar ik weet niet wanneer. Maar dat zou je zou inderdaad wel kunnen voorbereiden. Maar persoonlijk, maakt dat voor mij niet heel veel uit.
Ja. Hey, en hoe bepaal jij nou je moves tijdens zo'n sessie, zeg maar? Hoe bepaal jij welke bewegingen je gaat inzetten?
Nou ja, er zijn een bepaalde, er zijn vijf soorten, levels die je kan doen in breaking of aspecten. Ik weet niet hoe je het moet noemen, maar dat zijn, breaking bestaat uit vijf onderdelen ongeveer. Toprock, footwork, freezes, power moves. En go-downs, dat is een beetje de vijfde.
Ja.
Maar toprock, zeg maar, is de staande dans. Footwork is meer het voetenwerk. Freezes zijn wanneer je stilstaat. En power moves zijn dus de dynamische, technische bewegingen.
Mm-hmm.
En eigenlijk training die elke training, zeg maar. Maar de ene training ben ik meer bezig met footwork. En de andere training ben ik meer bezig met power moves.
Ja.
En eigenlijk doe ik dat dan om natuurlijk in de wedstrijd te kunnen doen. Eigenlijk train ik die dingen en probeer ik daar een beetje creatief in te zijn.
Ja.
En maak ik daar stukjes van. En dan ga ik die trainen, zodat ik die uiteindelijk kan toepassen in de battle.
Ja, en dan in de battle bedenk je dan van tevoren deze moves ga ik doen? Of laat je dat ook zeg maar organischer ontstaan?
Ja, beide eigenlijk. Ik heb altijd wel een idee van wat ik ga doen in de battle. Maar als de muziek ineens anders is, dan kan ik me vaak nog wel bedenken. Of komt dat eigenlijk vanzelf, dat er ineens een andere move komt.
Ja.
Dus het is ook een beetje in een moment kijken van wat werkt en wat wil je.
Even voor het idee, zeg maar, hoeveel moves heb jij om uit te selecteren of uit te kiezen? Heb je daar enig idee van?
Ja. Nee, ja, ik denk wel veel. Want je hebt gewoon heel veel moves nodig.
Ja.
Hoeveel weet
je? Maar zijn er dat honderden of tientallen? Of wat is een beetje de orde van grootte, denk je?
Ja, ik denk wel 50 zoiets. 100, ja, zoiets, denk ik. Want zeg maar, bijvoorbeeld een toprock, dat is een staande dans. En dan, dat is niet per se een move die ik heb ingestudeerd of die ik heb getraind. Maar dat is wel wat je doet.
Ja.
Dus één run bestaat wel uit heel veel moves.
Mm-hmm.
Maar het is een beetje zeggen van wat vind jij een move en wat niet.
Ja, precies.
Maar je doet heel veel bewegingen, laat ik het zo zeggen. Je doet echt wel meer dan 100 bewegingen, zeg maar.
Ja. Nou begreep ik van een van jouw mannelijke collega's dat hij een soort boekje had waarin hij al zijn moves opschreef, zeg maar. Die had. Yeah. Heb jij ook zoiets of doe jij alles uit je hoofd?
Nee, ik heb dat ook. Ik heb geen boekje, maar ik heb het dan in mijn notities op mijn telefoon. En dat heb ik inderdaad ook.
Hey, en hoe doe jij inspiratie op voor nieuwe moves? Want wat je al zei, weet je, het gaat over originaliteit en creativiteit. En onderscheidenheid van, of jezelf onderscheiden van andere dansers. Dus je bent dan natuurlijk ook voortdurend op zoek naar nieuwe dingen die je kunt doen, toch?
Zeker, ja. Eigenlijk krijg je dat vooral door te trainen met mijn crew. Dus als ik dan met hun train, dan komen zij met ideeën. Of dan kijk ik naar hun en dan krijg ik ideeën van hun.
Ja.
Maar daarnaast ook gewoon eigenlijk battles kijken van andere mensen. Van mensen van vroeger, mm-hmm. maar ook gewoon nu. En ik denk dat eigenlijk de andere dansers over heel de wereld mij ook gewoon inspiratie geven.
Ja.
Dus dat is ook wel heel, heel tof.
En kijk je dan vooral zeg maar naar het breaking zelf? Of ook naar andere sporten, weet ik veel, dansen of turnen weet ik veel wat, zeg maar?
Ik vind het ook heel leuk om gewoon naar andere stijlen te kijken.
Ja.
En soms krijg ik daar wel inspiratie van. Maar als ik voor moves inspiratie heb, dan is het wel vooral meer breaking.
Ja.
Maar ik vind het ook wel leuk om naar andere sporten te kijken.
Ja.
Of andere dansstijlen.
Ja. Hey, even een praktische vraag. Hè? Want ik zag dus in Antwerpen en bij andere battles ook die hele presentatie, weet je wel, ook bijvoorbeeld qua kleding en dat soort dingen. Dat is natuurlijk nogal een ding in breaking. Het hoort natuurlijk allemaal bij, zeg maar, de hele performance. Nou is het volgens mij de Olympische Spelen is altijd natuurlijk, dan krijg jij nou een soort oranje outfit? omdat je namens Team NL daar zit? Of hoe werkt dat eigenlijk?
We moeten dus wel gewoon Team NL kleding aandoen. Ja. Maar niet de villa. Niet de villa kleding. Maar wij zijn dus nu bezig met TNO. En dan zijn we eigenlijk ons trainingspak outfit. Een beetje zelf te kiezen van hoe wij het ongeveer willen. Dus wij hebben echt gewoon heel veel. Wij mogen gewoon kiezen van wat wij willen aandoen.
Ja.
En dan kunnen zij dat maken.
Ja.
Dus dat proces is al best wel lang bezig.
Maar dat doe je met TNO, zeg je?
Ja,
wat
klopt.
Vet.
De New Originals uit Amsterdam.
Ja.
En zij waren stonden ervoor open. Dus wij hebben eigenlijk onze Olympische outfit een beetje zelf gemaakt.
Ah ja.
Ja.
Wat goed. En krijgen we die nog voor de Spelen te zien? Of is dat echt een surprise tijdens in Parijs?
Nee. We moeten er natuurlijk ook mee trainen en kijken hoe het aanvoelt. En we hebben gewoon samples en dan kunnen we daar weer kritiek op geven. Aanpassingen of zo. Dus ik heb hem al gehad. Ik heb hem al aangedaan. Ik heb al mee getraind. Dus
En ben je er blij mee? Hoe het eruit ziet?
Super blij, ja. Zeker.
Wat goed zeg. Hey, zag ik in Antwerpen ook dat jullie allemaal zeg maar met je B-naam, dus B-girl en B-boy, zeg maar. En dan een soort eigen bijnaam hebben. Hoe werkt dat tijdens de Spelen? Onder welke naam doe je mee in Parijs?
Ik heb eigenlijk, sommige mensen hebben een andere artiestennaam, maar mijn naam is gewoon.
Voor jou maakt het minder uit, ja. Ja.
Nee, mijn naam is gewoon mijn paspoortnaam. Dus ik word gewoon vaak opgeroepen als Beagle India. En dan, Beagle, dat is gewoon eigenlijk elke breaker. Of ja, B-boy, B-girl. Maar ja, ik heb dus mijn normale naam, India. Maar er zijn ook andere dansers die ja, een hele andere naam hebben. Dus hun artiestennaam. En dat is ook gewoon prima als je daarmee naar de Olympische Spelen gaat.
Ja. Ja, precies. Nou ben jij natuurlijk de oud-wereldkampioen en heb je de Europese Spelen gewonnen. Dus jij bent ook denk ik wel echt een van de favorieten in Parijs straks. Waar komt jouw voornaamste concurrentie vandaan, denk je? Zeg maar, op wie moeten we nog meer letten?
Ja, vooral Japan, denk ik.
Is dat het breaking land momenteel?
Ja, zo kan je het wel noemen. Ja, ik weet niet of dat het breaking land is.
Mm-hmm.
Maar ja, er zijn wel gewoon hele sterke dansers daar, dat zeker.
Ja. Nou, ben jij vooralsnog de enige Nederlandse breaker die gekwalificeerd is, hè, voor de Spelen? Hoe groot acht je de kans nog dat jij gezelschap krijgt van andere Nederlanders?
Ik denk dat het wel helemaal goed komt. Ik heb een hele grote kans dat ze beide daar staan.
Ja.
Dus ik zie de kansen wel goed in.
Ja, precies. Hey, en nog één vraag. We maken nu een aflevering over meerdere urban sports bij Chefs de Mission. En dat gaat bijvoorbeeld ook over skateboarden. En wat ik altijd fascinerend vind ook van die... En volgens mij is dat bij breaking ook wel. Is dat het zo'n sport is waar die zeg maar in aard... waar heel veel kameraadschap heerst, weet je wel? Tussen de mensen onderling. En dat is, bij skateboarden zag je dat bijvoorbeeld in Tokio heel erg. Dat zeg maar langs de kant dat alle deelnemers eigenlijk... bij elkaar zitten en met elkaar aan het praten zijn en aan het hangen zijn en dat soort dingen. Is dat bij breaking ook zo, zeg maar? Hoe ga jij met je andere B-girls om? Zit daar ook vorm van kameraadschap in of ben je nu wel echt concurrenten van elkaar?
Nee, zeker. Ja, natuurlijk ben je concurrenten van elkaar, maar daarnaast is er ook zeker wel gewoon een vriendschap. Ik bedoel, zoals ik al zei, was ik in Tokio en ging ik gewoon met mijn concurrenten eigenlijk trainen.
Ja.
En heb ik eigenlijk hun geappt van, hey, kunnen wij samen trainen? En dat kon.
Ja.
En ik denk dat het bij andere sporten wel, ja, dat niet kan, zeg maar. Dat jij met jouw concurrent gaat trainen.
Ja.
Maar ik denk dat dat juist ook wel het mooie is van dans, van breaking. En ja, dat kan gewoon. Ik heb genoeg buitenlandse vrienden van breaking, door breaking. Dus dat is wel super tof. Natuurlijk op de wedstrijd zelf gaat het wel iets minder zijn. Mm-hmm. Maar... ja, ik bedoel, ik ga ze zeker aanmoedigen.
Ja, zelfs op de Spelen.
Zelfs op de Spelen, ja.
Ja. Hey, ter afsluiting, hoe zien jouw komende maanden er nog uit richting Parijs? Kunnen we je nog ergens zien in toernooien?
Ja, zeker. Ik ben over 2,5 week ben ik in Amerika, in Seattle, voor Red Bull Lords of the Floor. Dat is een 2-2 wedstrijd.
Goeie naam ook, zeg, voor een wedstrijd.
Ja, de 2-2. Dus ja... Dat wordt hem dan.
Ja.
En daarnaast ga ik ook nog dansen in Cyprus in juni. En hopelijk nog meer wedstrijden.
Ja. En eindexamen doen.
Inderdaad.
Hey, superleuk om je even te spreken, India. Heel veel succes in aanloop naar Parijs. En dankjewel.
Yes, heel erg bedankt. Fijne dag.
Ja, Nienke, Red Bull Lords of the Floor. Dat zou ik jou ook graag zien.
Ja, nou ja, zo heb ik mijn feestje afgelopen zaterdag voor mijn verjaardag ook genoemd. Maar wat een leuk mens, zeg.
Ja, hè?
Ja, te gek. Ja. En weet je wat ik dus zo leuk vond? Dat zij dus ook aan jou vertelt dat het dus niet alleen gaat om een technische uitvoering van dingen. Dat je kunt dus een serie figuren maken die dan heel veel punten opleveren. Maar dat het dus ook gaat om de artisticiteit daaromheen.
Mm-hmm.
En om er een verhaal van te maken.
Ja.
Wat me dus heel erg deed denken aan het verhaal van over artistic swimming. Wat we met de Suzie de Brouwer hebben gehad.
Ja.
Dat die er ook zeiden van dat is eigenlijk het gaafst. Dat je moet er ook een verhaal van maken. Dat moet ook met elkaar in
Ja, en dat ze er dus ook geen genoegen meenemen als in om het dan te optimaliseren voor de allerhoogste juryscore. Mm. Als in, ze wil gewoon heel mooi en heel goed dansen. En die originaliteit en creativiteit is gewoon super belangrijk.
Ja.
Zeg maar. Dat vond ik echt heel leuk. Ja. Voelde je trouwens het kleine generatiekloofje toen ze het over de TNO had?
Ja. Maar ik had precies hetzelfde gezegd als jij, hoor.
Ja, dus, ik zat natuurlijk bij het Wetenschappelijk Technisch Instituut. Dat ik dacht, die gaan natuurlijk allemaal fancy pakjes maken.
In Delft, ja.
Ja, maar India bedoelde gewoon de New Originals. Een heel goed urban merkje.
Een urban kledingmerk, ja. Waar wij geen kleren van hebben.
Dat is wel weer duidelijk.
Ja, ja.
Nee, superleuk. En heel leuk om er eens te spreken. Ook wel de parallel met zo'n Kate Oldebeuving bijvoorbeeld. En wat jij vertelde over die dat dan de wereld rondreist met skateboarden. Ja, voor zo iemand die dan in je tienerjaren, weet je wel, met breaking of met skateboarden, zo'n de hele wereld rond mag reizen.
Ja.
En daar overal je sport mag uitoefenen. En zo'n heel netwerk opbouwt van ja, ook jongeren uit allerlei landen die dat dan ook vet vinden en doen. Weet je, ja, god, ja, in een, what's ook, not to like, toch?
Ja, en ook in een gave omgeving waar mensen elkaar dingen gunnen, weet je wel. Dat het gaat om die positiviteit. Ik bedoel, we hebben ook turnsters die op hun 16e de hele wereld overgaan.
Ja.
Maar die deden dat, vooral in het verleden natuurlijk, echt in een wereld van je bent nooit goed genoeg. Je bent altijd te dik, het kan altijd beter. En er staat altijd een trainer schreeuwend langs de zijlijn die je minderwaardigheidscomplex toeblaft, zeg maar. Dit is zo'n andere wereld. Dat is zoveel toffer. En lijkt me, bedoel, er zitten hier twee ouders aan tafel.
Ja.
Als ouder van zo'n kind ook veel fijner.
Zeker.
Om haar hiermee naartoe te sturen dan.
Ik vond het dus ik maak dat dus bij skateboarden heel veel mee. Dus ze hebben bij de skateboardschool Amsterdam het is dan het motto: skateboarding is positive.
Mm-hmm.
Maar dat zit dus heel erg eigenlijk aan die cultuur van skateboarden besloten is dat je moet altijd denken aan hoe je zelf was toen je begon.
Oh ja.
Dus ik weet nog dat mijn zoon voor het eerst zo schuchter zo'n skatebaan opliep. En dan, ja, je bent dan natuurlijk super onhandig. Je kunt amper op zo'n bord staan. En dat er dan ook al gewoon volwassen kerels, zeg maar, in zo'n ramp heen en weer aan het gaan zijn, zeg maar. En eentje die kwam meteen naar hem toe. En ik dacht, ja, die gaat tegen hem zeggen van, je moet eventjes opzij gaan of wij zijn hier bezig. Je kunt hier niet op. Maar die stopte en die begon hem meteen uit te leggen. Kijk, als je nou zo op je bord gaat staan, dan is het veel makkelijker. En die hielp hem een beetje op weg, zeg maar. En dat idee van, dat zit zo, wordt zo, krijgen ze vanaf het begin af aan al zo mee van, je probeert elkaar te helpen. Denk aan hoe je zelf was toen je 6 was en wat je toen graag had gehad dat iemand had gedaan. En dat door dat consequent te versterken en met elkaar soort te bekrachtigen, want dit is hoe we het willen hebben, weet je wel. Ja, daar creëer je dus een hele positieve cultuur mee. En dat contrast met inderdaad de verhalen die we kennen uit, nou ja, inderdaad de turnwereld of alle andere klassieke sporten.
Waar is een keer een grote wielertoertocht.
Ja.
Daar denkt helemaal niemand meer aan van de eerste keer dat zij op een fiets zaten.
Nee, het is ook in dat opzicht zijn het, zeg maar, die urban sports, het zijn wel sporten van deze tijd, zou je zeggen. Nieke, in het kader van bindend volgadvies. En wie we nu al zouden moeten volgen om straks meer kijkplezier in Parijs te hebben. Wie heb je dit keer voor ons meegenomen?
Ik heb voor jullie meegenomen kogelstoter Jessica Schilder.
Nou, even de achternaam. Ik gok regio Volendam.
Zeker weten. Jessica Schilder, die gaat als kind gaat ze bij de atletiekvereniging in Edam.
Mm-hmm.
En ze moet dan op een gegeven moment, als ze dan een beetje die selecties gaan maken, dan moet zij selectie doen voor speerwerpen, discuswerpen en kogelstoten. Want ze zien wel dat daar haar talent ligt.
Ja.
Maar dan doet ze expres niet echt haar best bij het speerwerpen en het discuswerpen. Omdat ze al weet, ik wil gewoon kogelstoten. Dat vindt zij het allergaafst. Het is heel erg de bepaalde beweging die je maakt. Het is hoe je hem houdt. Dat vindt ze helemaal te gek. En dat gaat haar ook hartstikke goed af. Ze verhuist in 2021 van Volendam naar Papendal. Daarvoor schuurt ze zo tegen de wereldtop aan, maar zit ze er steeds net niet bij. En er zijn ook andere Nederlanders die ook goed zijn, dus dat ze dan steeds tweede of derde wordt.
Ja.
Papendal heeft echt voor een doorbraak gezorgd, want in 2022 wordt ze al Europees kampioen.
Ja, zij maakt dus ook echt deel uit van die generatie atletiek talenten waarvan op een gegeven moment is besloten, we gaan ze gewoon allemaal naar Papendal halen.
Ja.
En daar met de beste trainers en de beste faciliteiten opleiden tot echte wereldtoppers.
Precies.
Ja, waar we nu de vruchten van plukken.
Ja, en ze is ook natuurlijk daar veel technischer gaan trainen. Ze heeft zichzelf ook een nieuwe aanloop aangeleerd. Eerst deze zo'n stap en dan een beetje achterover hellen en dan duwen, stoten. En nu doet ze dat dus met zo'n hele draai erin.
Ja, precies.
Dat is natuurlijk echt een grote stap om dat aan te pakken. Maar dat heeft heel goed uitgepakt.
Ja.
Alleen was het wel zo dat ze in februari 2023 heeft zich gevallen tijdens een training. Terwijl ze zo die aanloop deed.
Oh ja.
En daarna kon ze heel lang niet vrij uit gooien, omdat ze dus steeds bang was om te vallen.
Mm-hmm.
En dat is dus grappig. Hoe langer we deze podcast maken, hoe meer ik dit soort verhalen hoor. Want Jessica heeft ook meteen in allemaal interviews gezegd, ik heb mentale hulp daarvoor gezocht.
Ja.
Ik moest weer vrij leren gooien en mijn angst overwinnen. En dat vind ik zo tof aan deze generatie sporters. Iedereen is heel open over de mentale steun die ze krijgen.
Ja, en dat ze dat dus nodig hebben. Gewoon.
Ja. Ja, en dat ze dat vroeg ingrijpen. Zeggen. Dus dat ze niet op hun 40ste zeggen van, ik ben 20 jaar lang ongelukkig geweest. Nee. Want ik durf niet aan de bel te trekken.
Moet nu een schematherapie.
Precies. Ja, ik sta in een familieopstelling met mijn kogel. Dat gaat toch niet goed. Nee, ze pakken meteen, zeg maar. Ze pakken het meteen aan. En dat vind ik gewoon zo goed. Nou, en dat.
Hij wil ook wel grappig wat je zegt over dat vallen. Dat is natuurlijk, het is, als je die beweging ziet, het is ook gecontroleerd. Je ziet ze ook meteen, zeg maar, hun balans weer zoeken op het moment dat die kogel gestoten is, zeg maar. Dus ik kan me voorstellen dat het misgaat.
Ja, het is een beetje. Nou, we hadden het net al over het schaatsen. Met schaatsen, als je pootje over moet, ja, moet je ook zeg maar je zo laten vallen. En dan in die val,
ja,
zet je je...
Ja, je moet erop vertrouwen dat die schaatsen daar komt. Ja.
Precies.
Ja.
En dat is ook een mentaal iets waar je, kan ik uit eigen ervaring zeggen, heel lang tegenaan kan hikken van, als ik dit doe, gaat niet goed.
We hebben jou allemaal in tv-programma over schaatsen gezien, Nienke.
Ja, dat was geen pootje over mij. Nee. Maar goed. Zij was wel in februari de eerste Nederlandse vrouw die over de 20 meter heeft gestoot.
Ja, wat echt een magische grens is, hè?
Magische grens. En ja, dan weet je van, als ik daar ben, dan ben ik bij de wereldtop.
Zeker.
En dat is dus best wel snel gegaan. Want eind 2021 was het gewoon nog 18,77 meter.
Ja.
Dus ze heeft er zo'n anderhalve meter bij getraind.
Ja.
Wat veel is.
Ja, overigens in zo'n korte tijd. En precies, als je al op zo'n niveau zit. Ja.
Nou, exact. Het is trouwens wilde in de Nederlandse kogelstootselectie. Want naast Jessica Schilder heb je het ook nog Jorinde van Klinken. Dat is, ja, haar directe concurrente.
Mm-hmm.
Zij wisselen ook de hele tijd stuivertje wie heeft het Nederlands record.
Ja.
Jorinde gaat ook naar Parijs. Niet alleen voor het kogelstoten, maar ook voor discuswerpen. Alleen Jorinde, die traint in Amerika. Die heeft daar, heeft daar gestudeerd. En heeft tijdens haar studie dus daar getraind.
Mm-hmm.
Net afgestudeerd trouwens. En dan heb je ook nog Alida van Dalen. En dat is het jonge talent.
Dus de dochter van Jacqueline Goormachtig.
Dat weet jij dan weer.
Ja.
Ja. Nou, en Alida, die is
over,
dus...
Over kogelstoot royalty gesproken.
Nou echt?
Ja. Ja. Positieve EMDR, hè, dit?
Willem says it first, kogelstoot royalty. Ja, dus, en die komt er dus nog aan. Maar die wint nu steeds allemaal onder de 23 toernooien en zo.
Mm-hmm.
Dus dat, die komt ook als een speer.
Ja.
Als een kogel.
Als een kogel.
Ja. Jessica, terug naar Jessica Schilder, die moet nog wel een klein beetje aankomen. Want ze is nu eigenlijk nog te licht voor de concurrentie.
Mm-hmm.
En zoals de NOS in een bericht zei, bij het kogelstoten, massa is kassa.
Ja. Het Peter Gillis adagium.
Vond ik echt heel moeilijk om te lezen. Ja. Maar het is wel zo, je hebt gewoon zwaard in je lijf nodig om die kogel, ja, zo ver mogelijk weg te krijgen. Dus Jessica moet er echt tegenaan eten.
Ja.
Weet je hoeveel kilo kwarks heb je per dag eet?
Oh, ik zou... Nee, maar ik vrees voor veel, veel.
2 kilo.
Och.
2 kilo per dag. 2 kilo kwark. Allerlei soorten kwark, hoor. Ze wisselt wel af. Maar ze zei dus ook in een interview... Eerst liep
hoeveel
dan...
soorten kwark zijn er, Nienke?
Ja, van vruchtenkwark en magere kwark en volle, ja, kwark. Maar zij liep dus vroeger door de supermarkt. En ze zei, dan schaamde ik me echt. En dan ging ik zeggen dat ik het ergens voor nodig had. Of dat ik inkopen deed voor, weet je...
Dat ik het ergens voor nodig had.
Ja, weet je, alsof ze inkopen deed voor een bejaardentehuis of zo. Weet je wel zo?
Ja.
En nu denkt, ja, nu kennen ze me toch wel. Ja, no, ja, shame. Nee, no shame, Jessica, als jij 2 kilo kwark per dag nodig hebt.
Ja.
Ze heeft ook een hele periode heel veel pannenkoeken gegeten. Dat vonden ze in een interview bij het Jeugdjournaal vooral heel interessant. Want, oh my god, elke dag pannenkoeken.
Ja.
Nou, dat was wel iets moois.
Ja, het is wel weer een variant op de 80 bananen per week van
Caroline Florijn. Ja, die meiden houden een rare eetpatroon op.
Nou.
Maar goed, Jessica, die zit dus gewoon bij de top van de wereld.
Mm-hmm.
Ze zit goed in haar vel. De psyche is weer op orde. De aanloop loopt goed.
Mm-hmm.
Ik zie gewoon geen redenen waarom dit niet een enorm succes kan worden in Parijs.
Ja. Ja, het zou wel heel leuk zijn dat we op naast al die loopnummers op atletiek, dat we ook op de technische nummers nog een beetje meer heerschappij gaan hebben.
Ja, en ook
zou
gewoon...
het feest wel compleet maken, vind ik, op de atletiekbaan.
Precies, en ook een beetje positieve aandacht voor het kogelstoten.
Ja.
Want die hebben natuurlijk ook een lange periode gehad van dat...
Ja, het is wel een beetje een duistere verleden, deze sport.
In de jaren 80 en 90 gooiden de vrouwelijke kogelstoters hele andere dingen door hun kwark dan dat Jessica Schilder nu doet. Laat het zo zeggen.
Ja.
En Jessica zei ook in dat interview met het Jeugdjournaal, zei ze, heel veel meiden willen dan niet gaan kogelstoten, want dan zijn ze bang dat ze zo'n heel groot, zwaar, mm-hmm, juffrouw Bulstronk-achtig lijf krijgen.
Ja, yeah,
yeah. Maar ze zei, dat hoeft helemaal niet. Weet je, ik hoor bij de wereldtop en ik zie er ook gewoon hartstikke goed uit.
Zeker, ja. Yeah.
Dus ook dat is ook gewoon goed van, oké, Jessica, laat zien wat je in huis hebt.
Ja.
En laat alle Nederlandse meiden zien van, dit is gaaf aan kogelstoten. En kijk eens hoe ver die gaat.
Ja.
En dan 20 meter ver. Dan hadden we ook nog luisteraarsberichten. En een bericht van Suzanne van der Schoor. Ha, Nienke en Willem. Ik loop een beetje achter met het luisteren van jullie podcast. Geef niks, mensen. Jullie kunt altijd weer bij het begin beginnen.
Juist, zou ik zeggen.
Doen. Hè? We hebben niet voor niks gemaakt. En luister net jullie aflevering over Paralympische sport. In het kader wil ik jullie even Eva Mol tippen. @WallyGoesWild op Instagram. Een veelbelovende para-roeister die nog bezig is met haar kwalificatie voor de Paralympics. Vorig jaar miste ze op een haar na de limiet, maar dit jaar is er nog kans. Oh, en naast een talentvol roeister is het ook gewoon een heel leuk mens.
Ja, super interessant. Ik was dus even in haar doopzeel gedoken.
Leuk.
Van Eva Mol. En dat, zij blijkt dus naast dat ze para-roeister is, eigenlijk dus para-boulderaar. Dus zij doet para-bouldering.
Wow.
We hebben het niet over sportklimmen gehad in deze uitzending. Dat hadden we ook kunnen doen. Maar, want bouldering staat ook op het Olympisch programma.
Zo.
Maar sterker nog, zij deed dat eerst. Ze was eerst, ze hoorde eerst bij de wereldtop van het para-klimmen. En is in 2022 begonnen met roeien. Zij roeit dus in de PR1-categorie. Dat is dus in een aangepaste skiff met van die zijdrijvers. Bij het WK in België hebben we die ook gezien. Dat was zo leuk dat ze daar de Paralympische atleten en de Olympische atleten allemaal gewoon door elkaar deden.
Ja.
Maar dan zit je dus vast in de boot en dan roei je dus alleen met je armen. Dus dan mag je benen kun je niet gebruiken.
Mm-hmm.
En in 2022 is ze begonnen. 2023, dus vorig jaar, was haar allereerste internationale wedstrijdseizoen. En inderdaad, ze miste dus op een haar na de Paralympische limiet in Belgrado. Ze gaat het nu alsnog proberen om zich te kwalificeren voor de Paralympische Spelen in Parijs. Heeft daar ook nog wel echt kans op. Maar ze maakt dus op dit moment geen deel uit van het Nederlandse team para-roeien. Dat betekent dus ook dat het, nou ja, je had het net over BMX en de stunt BMX'en. En wat dat dan betekent op het moment dat je niet bij het programma hoort, zeg maar. Dat betekent dus dat alle kosten voor jouw rekening zijn. Dus haar coach, haar begeleider, trainingskampen, reiskosten om naar EK's en naar internationale toernooien te gaan. Dat is allemaal voor haar. En ik zag dus dat ze een beetje geld te verdienen, had ze dus een GoFundMe geopend.
Nou, wat goed.
Ja, dus ik stel voor dat we die GoFundMe even in onze show notes zetten. Dan kun je een bijdrage leveren als je wil aan de Olympische droom van Even Mol.
Ja.
Ik heb gisteren al even een tientje overgemaakt. Dus als hij straks goud wint in Parijs, dan vind ik het toch ook voor een deel op mijn konto te schrijven.
Heel goed, slim. Nou, wil je dat ook? Kijk dan even in de link in onze show notes. Ja, waar gaan we deze week naar kijken?
Ja.
Judo!
Judo, ja. Ja, ik hoop het. Als we het ergens kunnen vinden in ieder geval. Mm-hmm. Het zal vast ergens een livestream zijn.
Ja, op de website van de International Judo Federation. Daar ja, daar kun je het kijken.
Hartstikke goed. Misschien wel even je NoordVPN'tje aanslingeren daarvoor. Hè? Voor de veiligheid.
Precies.
We gaan naar Tbilisi, Georgië. Daar is een Grand Slam Judo. Met onder meer Sanne van Dijken, Guusje Steenhuis en Tornike Chakadua. Die naast een vette naam heeft, ook half Georgisch is. Dus die gaat, daarom heeft hij zo'n vette naam.
Ja.
Dus die gaat een beetje, ja, wat is dat dan? Zijn vaderland of zijn moederland, een van de twee.
Mm-hmm.
Gaat die judo. Dat is wel leuk om te zien. Misschien dat nog onverwachte krachten losmaakt.
Ja.
Dit was hem weer, Chefs de Mission. Gepresenteerd door jouw Chefs de Mission, Willem Dudok en Nienke de Jong. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media en Podimo. En de redactie is in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Meel.
Wil je nou reageren op deze show? Volg ons dan via Chefs de Mission op Instagram. Net zoals bijvoorbeeld Olympisch kitefoiler Anneloes Lammerts. En slijt dan vrolijk eens in onze DM.
Als je weer met plezier hebt geluisterd naar deze aflevering en luister je dit bijvoorbeeld via Spotify, geef ons dan zometeen na het luisteren even 5 sterretjes in je app. Want dat zouden we enorm waarderen. Want dat helpt ook weer om andere luisteraars te tippen.
Ja, volgende week donderdag zijn we er weer. En dan vertellen we je alles over Olympisch hockey.
Nou, dan kun jij je lol opnemen.
Oh, lekker. Dat wordt heel leuk.
Alle laatste Floris-Jan Bovenlander juice.
Stefan Veen, ja.
Met Olympische groetjes van uw chef de mission. En tot volgende week.